en welkom bij aflevering 8 van Team Book 2, een online boekenclub en maandelijkse podcast over boeken.
Elke aflevering bespreken we dan ook twee boeken. En voor de eerste aflevering van het nieuwe jaar kozen we voor twee boeken, uiteraard. Voor Waakstukken van Charlotte van den Broek en voor Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong.
Yes.
Zeg ik dat juist zo?
Ik ga aan dat goedkeuren voor deze keer. Mijn Vietnamees is niet fantastisch. Maar eerst even een weetje, zo beginnen we altijd. Maar deze keer niet zozeer een weetje, als wel gewoon het nieuwe jaar is begonnen. Dus dat wil zeggen dat we weer allemaal onze Goodreads Reading Challenge hebben ingesteld. Ik heb eens even gekeken, al 2.089.111 mensen hebben dat gedaan. En er worden dan in totaal 93.066.991 boeken gelezen als iedereen dat volbrengt. Dat brengt ons bij een gemiddelde van 44 boeken per persoon.
Wauw. Ik denk dat vorig jaar hebben we dat ook eens bekeken en dan was het nog wel een stuk meer, hè?
Was het niet? 60, ja, ergens in de 60. Dus dat is wel... Maar natuurlijk, dat was later in het jaar, dus ik denk dat er wel mensen bijkomen. Dat nog niet iedereen heeft ingesteld, dat het nog wel hoger zal gaan. Maar toch, het ligt 20 boeken lager. Lijkt mij ook wel wat realistischer.
Ja, klopt.
Oké, in ieder geval, je hebt nog 343 dagen de tijd om aan je boeken te komen. Lisbeth, hoeveel boeken ga jij lezen dit jaar?
Ik heb mijn doel gezet op 52, want daar ben ik vorig jaar ook op gestrand. Dus ik zou het wel goed vinden om dat gewoon te herhalen.
Geen ambitie om beter te doen?
Nee, ik vind zo een boek per week gemiddeld wel een goed tempo.
Ja, dat is een zeer goed tempo. Ik heb vorig jaar 50 gezegd, niet gehaald. Ik denk dat ik op 2 of 43 ben blijven steken. Dus ik ga dit jaar
ook
gewoon
mooi
voor 45 boeken.
Dat zou ook goed zijn als...
Het is voorlopig één boek ahead of schedule.
Ja, ik ook.
Dus dat vind ik al goed, maar...
Ik vind dat echt een sterk stijltje, gamification, Goodreads. Ik weet dat sommige mensen daar zo misschien een beetje tegen zijn, omdat je zelf misschien zo wat een druk oplegt. Maar voor mij werkt het wel vooral om gewoon veel te lezen en mij te herinneren dat ik het gewoon ook wel leuk vind om veel te lezen.
Ja.
Dus ja, voor mij werkt dat wel. En zo een wedstrijdje tegen... Met mezelf of tegen mezelf. Daar vind ik ook altijd gewoon wel tof.
Oké. Zullen we erin vliegen?
Is goed.
Ik dacht even dat je niets ging zeggen en dat we gewoon gingen blijven wachten. Ik heb een thema ontdekt in deze aflevering.
Ja?
Namelijk poëzie.
Ja, wel, het viel mij ook op...
We hebben eigenlijk twee poëten gekozen om te lezen. Die allebei, als ik me niet vergis, allebei ook hun proza debuut hebben allebei gelezen. Dus totaal niet aan gedacht toen we bij de vorige podcast die keuze maakten, maar nu valt het eigenlijk op dat we zowel Charlotte van den Broek als Ocean Vuong zijn beide dichters, poëten, hebben meerdere dichtbundels geschreven, maar hebben nu ook elk een proza boek, roman geschreven. Mm-hmm. Een daarvan is dus, waar we mee gaan beginnen, Op aarde schitterende we even.
Op aarde schitteren.
Schitteren we even. Godzorg, maar jongens, dames en heren, het wordt een prachtige uitzending.
Of ook wel On Earth We're Briefly Gorgeous.
Die echt wel, als we even zeggen, de Engelse titel is 3 keer beter als de vertaling.
Ja, maar ja, ik heb ook al gedacht, hoe kan je het anders vertalen?
Het is waar. Maar bijvoorbeeld, om al even uit te stappen, ik ben nu op dit moment Emily Pine aan het lezen met Notes to Myself. Dat wordt dan, vind ik ook weer, flauw vertaald in het Nederlands naar Alles wat ik niet kan zeggen.
Ja, dat is...
Notes to myself, ik denk dat zo is.
Notes to self.
Notes to self is ja, vind ik een intrigerende titel, die zo van notities aan mezelf, zo even...
Ja, dat is waar.
En dan hier is Alles wat ik niet kan zeggen, wat evengoed de naam zou kunnen zijn van de nieuwe jeugdroman van Dirk Brakke. Waarmee ik geen afbreuk doe aan Dirk Brakke, maar wel zo wat... Dus een oproep aan uitgeverijen... Probeer toch de titel dezelfde geladen en waarde te geven die het in het Engels ook heeft.
Maar ik denk dat ze dat hier wel echt geprobeerd hebben. Misschien klinkt het gewoon een beetje knulliger in het Nederlands of zo. Ja.
Ik vind het wel een slechte zin ook. Gewoon op aarde schitteren we even.
Ik weet niet.
Ik vind dat, die backt niet zo goed op een of andere manier.
Maar...
Ik vind het wat knullig vertaald zo. On Earth We're Briefly Gorgeous. Mm-hmm. Ook zo, on Earth, op aarde, schitteren we even.
Ja, anderzijds vind ik het ook wel mooi en het is uniek of zo. Het is een titel die je nog nooit eerder hebt gehoord.
Ja, dat is waar. Maar ik vind het Engels wel echt toffer. Okay. Maar goed, doet er eigenlijk niet toe, nee. Want de titel is maar een titel. Ocean Vuong is dus een Vietnamese-Amerikaanse poëet-schrijver. Ocean Vuong is openlijk homoseksueel. Dat klinkt in deze tijden minder... hoe moet ik dat zeggen? Dat lijkt niet zo speciaal, maar voor het verhaal dat hij heeft, is dat wel een belangrijk, en het is ook een belangrijke factor in het boek. En hij is ook een zen-boeddhist. Heb ik ook gevonden over hem. En hij heeft dus een boek geschreven aan zijn moeder. Of voor zijn moeder, over zijn moeder. Het is eigenlijk in briefvorm. Hij schrijft eigenlijk een hele lange brief aan zijn moeder. En de catch is dat zijn moeder niet kan lezen. Dus ze zal de brief ook nooit lezen. Allee, of dat weten we niet goed. Hij schreef al 3 poëziebundels. En eigenlijk stukjes van zijn poëzie, heb ik ontdekt, zijn ook letterlijk opgenomen in het boek.
Ah, oké, dus dat komt echt uit zijn vorige dichtbundels.
Sommige dingen wel. Dus, okay. Zeker naar het einde toe, wanneer het wat poëtischer wordt, dan zijn er echt dingen, zijn er letterlijk, of herwerkt een beetje, maar wel dingen die in zijn poëziebundel zaten. Het leuke is ook, dat zijn vorige bundel, The Night Sky with Exit Wounds, uit 2016, als ik me niet vergis, was eigenlijk een poging om over zijn vader te schrijven. Want zijn vader is vertrokken toen dat het helemaal fout liep met zijn moeder. Dus dat is voor hem ook zo een mysterieus, of een gat in zijn jeugd en verleden. En daar heeft hij dan die bundel over geschreven. En nu dus eigenlijk over zijn moeder. En misschien bij uitbreiding over eigenlijk alle vrouwen in zijn leven. En het gaat ook heel hard over zijn grootmoeder. Want hij schrijft dus eigenlijk, als we naar de korte inhoud gaan van het boek, Ocean Vuong schrijft eigenlijk een familiegeschiedenis van zijn alter ego, hondje, zo wordt hij genoemd in het boek eigenlijk de hele tijd. Waarom? Omdat er is een Vietnamese traditie die eigenlijk zegt dat je kind, dat ouders hun kind naar iets waardeloos moeten noemen, zodat ze de kwade geesten hun huis zouden overslaan en het kind zouden sparen.
Ja, ik had dat ook gelezen. Aan de ene kant klinkt dat ergens nog wel aannemelijk of zo, maar ik vind het toch...
Het is heel weird, vind ik. Ja, het hele boek, dat hij met hondje wordt aangesproken. Ik heb er geen andere woorden voor eigenlijk dan gewoon...
Ja, een beetje zielig ook.
Ja.
Dat vind ik.
Hij groeit op in Hartford, Connecticut. Met zijn getraumatiseerde moeder en zijn schizofrene grootmoeder eigenlijk. Want dus het verhaal, het begint eigenlijk allemaal in Vietnam. We gaan er ook een paar keer naar terug, naar zelfs de geboorte van zijn moeder, naar de dingen die zijn grootmoeder meemaakt. Maar eigenlijk speelt het zich allemaal af in de schaduw van de Vietnamoorlog. Daarvoor vluchten ze. Je hebt ook heel die relatie tussen dan een Amerikaanse soldaat en dan... een Vietnamese vrouw, er waren heel veel relaties toen en dat liep dan altijd fout, want dan raakte die zwanger en dan die Amerikaanse soldaat, die zag je dan nooit meer terug of die stierf dan en zo verder. Het is een beetje dat verhaal. Het gaat dus eigenlijk gaat over de Vietnamoorlog als thema, over immigratie, over drugs, want eenmaal dat hij dan in Amerika is en daar opgroeit, krijgt hij te maken met heel veel drugs, ziet hij rondom zich en gebruikt ook zelf af en toe drugs. Met zijn eigen seksualiteit. Hij krijgt een vriend die, als ik me niet vergis, Trevor heet, waarmee hij een relatie begint, maar Trevor kan zijn eigen homoseksualiteit niet aanvaarden, wat dan ook voor een zeer moeilijke situatie kost, waarin dat hij zelf ook zich afvraagt van, ik ben er wel van overtuigd.
Dat lijkt me, dat is wel zo'n beetje een typisch Amerikaanse setting, denk ik. Hè? Zo,
het is
heel conservatief.
Het verhaal zit er wel in. Hè? Ja.
Ja, maar zo ook dat in zo'n conservatieve omgeving waar dat zo'n zaken ook niet mogen uitgesproken worden.
Ja,
waar
is grappig,
dat wel...
want Trevor zegt een paar keer van ik ga het nu nog doen, die homoseksualiteit, maar ik ga ermee stoppen. Ze. Ik ga dat niet meer in mijn leven doen. Het is even nu zo. En dat is wel zot om te lezen. Het boek heeft echt veel losgemaakt in Amerika. Heel veel... collega's, grote schrijvers, echt vinden dit boek fantastisch. Ocean Vuong wordt zo ook een beetje... Er is een term, ik wist dat zelf ook niet, The Great American Novel heet dat. En dat is eigenlijk een soort van term die gebruikt wordt voor Amerikaanse literatuur die eigenlijk de essentie van de Amerikaanse ziel weet weer te geven. Ja, er zijn zo tal van boeken die daaronder vallen. En het is wel straf dat hij die term nu krijgt, omdat hij eigenlijk geen Native American is. Hij komt uit het Vietnam.
Maar ja, wie beslist er dan
dat is
welke
beetje,
boeken dat die titel
mogen
krijgen?
Ja, dus
er
is een hele lijst. Dus John Steinbeck zat erop met The Grapes of Wrath. The Great Gatsby van Scott Fitzgerald is ook zo'n een great American novel. David Foster Wallace staat daarop. Het is echt zo'n hele lijst van boeken die, denk ik, gewoon een beetje door de pers of door wat ze doen daarop komen. En eigenlijk omdat ze gaan over de ziel van Amerika. Hey, The Catcher in the Rye staat er bijvoorbeeld ook op. Zo,
de Amerikaanse kanon dan.
Zoiets, ja. En het is wel straf nu dat er dus op staat. Zo To Kill a Mockingbird staat er ook op, bijvoorbeeld. En het is wel straf dat hij daar dus nu ook bij genoemd wordt.
Mm-hmm.
Omdat het dus wel echt een aantal... Hey, omdat hij vanuit zijn standpunt van migrant... heeft het wel over echt typisch Amerikaanse dingen. Die Vietnamoorlog, er is eigenlijk niets Amerikaans erover. Er is niets... dat is een oorlog die gigantisch veel impact heeft gehad op de Amerikaanse literatuur, maar ook op de Amerikaanse geschiedenis. Zeker de recente geschiedenis. Er is volgens mij geen Amerikaanse tv-reeks waarin niet staat, waarin er niet opeens een man van in zijn 60 passeert en zegt van I did 2 tours in Vietnam. Dat is echt
Ja, dat is voor ons is dat nog steeds iets waar wij niet super vertrouwd mee zijn. Ik toch zeker niet, als ik voor mezelf spreek met dat stuk van de geschiedenis. Ik weet daar wel dingen over, inderdaad, uit de Amerikaanse popcultuur, dingen die in series, in boeken enzovoort terugkomen. Maar eigenlijk is dat toch niet deel van ons collectief geheugen in België of zelfs in Europa. Toch veel minder dan de Eerste Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Terwijl, dat is natuurlijk... die oorlog, dat is... Ik weet er ook zeker niet alles van, maar dat is... Dat is een zwarte vlek. Die oorlog hebben ze ook schromelijk verloren. Ze zijn er ook moeten wegtrekken. Maar zoveel verliezen. Daar is ook massaal tegen geprotesteerd in Amerika zelf. Dus dat is echt een soort van... schandplek voor de ene. Gemiste kans voor de andere. Maar ik denk niet dat er één familie is in Amerika die niet daar op een directe of indirecte manier een link mee heeft. Dus hij dat gekoppeld aan het feit dat hij een migrant is die moet opgroeien, die ook wel met racisme te maken krijgt, zit ook wel een beetje in het boek, met de hele taalgegeven. En dan met die drugscrisis die in die tijd heel hard leeft, is wel echt, dat zijn echt thema's, Amerikaanse thema's. Hè. En dat toont wel, daarom snap ik wel dat hij... daarbij geplaatst wordt bij het schrijven van de Great American Novel. Tegelijkertijd is het interessant dat dan geschreven wordt door een Vietnamese immigrant.
Ja, zeker. Dus ik denk dat dat ook alleen maar positief is dat hij in één adem genoemd wordt met de andere boeken die op die lijst staan.
Ja, zeker. Dus het is eigenlijk een boek dat het leven van Ocean Vuong vertelde, van Hondje, om het zo even uit te drukken. Tegelijkertijd ook het leven van zijn moeder, ook tegelijkertijd het leven van zijn grootmoeder. En dat doet het op een zeer poëtische manier. En misschien komen we nu tot wat ik vind van het boek.
Ja, want Rinke, wat vond je van het boek?
Moeilijke vraag. Ik was er niet wild van. Ik zal het eerlijk toegeven. Er zitten echt mooie passages in. Echt wel. Het is ook soms echt aangrijpend, vond ik. Zeker in het begin. Het begin van het boek vond ik goed, als het gaat over de dubbele relatie die hij heeft met zijn moeder. Want hij is soms heel hard voor zijn moeder in het boek. Hè. Er is in het begin ook redelijk wat geweld tussen hem en zijn moeder. En zijn moeder slaat hem en gooit dingen naar zijn hoofd in het begin, tot hij er op een gegeven moment tegen in opstand komt. En dat is heel dubbel, want tegelijkertijd is het zijn moeder. En we hebben alleen elkaar, schrijft ergens in het boek. Dus ja, hij kan ook niet zoveel doen. En dat is wel interessant en dat is wel heel mooi geschreven.
Ja, want het, ik denk dat hij ook het gevoel heeft dat, dat zijn moeder ook een stuk afhankelijk is van hem. Hè? Het feit dat ze migranten zijn, dat zij ook de taal niet spreekt, mm-hmm. zorgt er ook voor dat, dat zij niet enkel de ouder is eigenlijk. Hè? Hij is op een bepaalde manier ook ouder. Allee, of hij heeft ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van haar. Toch, als hij zo bijvoorbeeld... Hij moet ervoor zorgen dat, dat zijn moeder verstaanbaar wordt gemaakt in de winkel. Hè, dat ze dingen kan bestellen of dat ze... Ja, dat ze kan functioneren eigenlijk. Ik denk... dat moet voor heel veel kinderen van migranten wel moeilijk zijn. Hè? Als je ouders bijvoorbeeld de taal nog niet beheersen van het land waar jij in leeft en jij wel, ja, dan word je op jonge leeftijd al gebombardeerd tot diegene die moet omgaan met de mensen en met de brieven en met de administratie. Dus ik denk dat dat ook wel heftig is.
Ja, zeker. En dat is op zich echt... Ja, het is heel moeilijk om een oordeel te vellen over boeken. Vooral omdat dat het, het wordt zo gehyped. Allee, of het is zo door zoveel mensen goed gevonden. Het is bizar om daar nu zo een slecht boek van te maken. Dat zal het waarschijnlijk wel niet zijn. Misschien was het gewoon niet mijn boek. Ik heb me ook zo wel wat gestoord aan zo de poëzie. Om de poëzie hè, zo een stuk afsluiten met dan een zin als ik haat je gehavende handen en hou van ze, omdat ze nooit kunnen zijn. Ik ben niet slim genoeg voor die zin, denk ik dan. Want ik vind dat gewoon zo een poëtische zin om, om poëtisch te zijn.
Ja, maar misschien is het dat ook wel gewoon, hè, op sommige momenten.
Ja. Maar er zit er echt zo'n paar keer in dat ik echt zo'n zin lees dat ik denk van, maar dit slaat echt nergens op. Echt nergens. Het is gewoon wat woorden om woorden te zijn. Dus... Ik ben niet wild van het boek. Ik ga versterking inhalen, namelijk door even een recensie van Karel Bruneel te lezen, een Timbuktuer ook. En die zegt, door de intrigerende titel en de haast unanieme positieve reacties had ik hoge verwachtingen van Op aarde schitteren we even. De roman lost die verwachtingen voor mij helaas niet volledig in. De plot van deze Bildungsroman is heftig en actueel en de jonge Ocean Vuong is een dichter en schrijft als een acrobaat bij Cirque du Soleil, maar zijn wonderlijke taal belemmert mij om me in het verhaal te verliezen. Sommige emoties verdragen gewoon niet zoveel raffinement en dat is... Karel Bruneel beschrijft voor mij heel goed wat het eigenlijk is. Het wordt soms wel eens vergeleken met... of misschien gewoon omdat het zo de volgende hype is, maar met The Little Life van... Yania Haniga de Hara.
Dat is erg. Ik kan, niet, kan de naam dus ook niet uit mijn hoofd leven. Uitspreken.
Dat begrijp ik niet zo heel goed, omdat ik vind het echt een heel ander boek.
Wel, ik zat met hetzelfde. Ik heb het ook gelezen. En ik had eigenlijk ook diezelfde verwachting. Ik had dat ook, denk ik, ergens gelezen. Of ik had toch in mijn hoofd van... het wordt getypt als het nieuwe Little Life. Ook al... omdat de cover heeft wel iets weg van A Little Life. Het is ook een zwart-wit foto. Je ziet geen gezicht, maar het zijn twee lichamen. Of je ziet armen en handen, mensen die elkaar omhelzen. Dus het had voor mij al direct wel zo wat dezelfde vibe toen ik het vastnam. En ik was mij inderdaad zelf ook al aan het verheugen van... ja, misschien wordt dit het nieuwe boek waar ik van denk... wow,
ja, ik ook.
My mind will be blown... Nee. Ik blijf... Mijn hart blijft in stukjes achter.
Het boek is ook te kort, denk ik, daarvoor. Misschien de sterkte wel. Van A Little Life was die lengte ook. Mm-hmm. Waar dat je dat je door moet worstelen op bepaalde momenten. Waarin dat je zo in dat leven wordt getrokken. En hier is het allemaal nogal vluchtig. Het boek is, wat zal het zijn, 230-40 pagina's. 236-237. Ja, en daarin bespreekt hij dan zo heel veel dingen... Maar bijvoorbeeld het racisme-aspect, dat wordt ook zo wat op de cover gezegd. Ja, dat zit er één of twee keer in. Er is een keer een scène op de bus dat hij in elkaar geklopt wordt. Dat is heftig, hè? Maar dat is voor mij te kort om daar echt door gepakt te worden. Ik wil dat meer zien. Die relatie met Trevor, dat loopt ook helemaal fout af. We zullen je niet alles vertellen. Ook dat denk ik dat had langer en meer moeten inzitten. En dan... wordt daar dan nog zo'n laagje poëzie over gesmeerd, waardoor je het eigenlijk niet helemaal goed begrijpt, zal ik maar zeggen. Je moet er zo zelf wat van maken door de poëtische woorden die je gebruikt. En dat ja, dat is zoals Carla schrijft, het hield me wat tegen om echt de woorden te begrijpen en te laten binnenkomen. De hardheid of de rauwheid of de moeilijkheid of de dubbelheid van bepaalde dingen kwamen niet binnen door het laagje poëzie dat erover gekwakt werd.
Wat ik vooral ook verwacht had, was dat er toch een soort van plot in zat, maar ook een plot twist die interessant zou zijn en iets spannend zou maken. Bijvoorbeeld op de achterflap staat er iets van, hij doet een onvergetelijke onthulling. Misschien heb ik het niet goed doorgehad of zo, maar ik had op het einde van het boek niet het gevoel van, amai, er was plots een onthulling waardoor er een hele dynamiek in het verhaal kwam of waardoor er een andere vaart was of waardoor ik zoiets had van, ik moet dit boek nu, ik kan het niet meer neerleggen voor ik het uitlees.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met, ja, ook weer verwachtingen die je op voorhand hebt. En dat is het nadeel bij een boek als dit, dat vooraf al zo erg gehyped wordt. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat het een Amerikaanse, dat het uitgekomen is in Amerika. Het is een Amerikaanse schrijver, dus ja, dat is al uiteraard een grote markt. Dat is sowieso al een veel grotere media-aandacht enzovoort. Dus ik denk dat er ook gewoon heel veel buzz rond wordt gecreëerd, wat dat dan ook bij ons terechtkomt, waardoor dat je gewoon al wel echt wat verwachtingen hebt. En dat is vaak bij een boek niet zo goed, vind ik persoonlijk. Allee, ik duik er persoonlijk liever in met wat minder verwachtingen vooraf.
Zullen we deze discussie afsluiten met toch nog een fragmentje uit het boek?
Ja, graag.
Oké, ik lees voor uit Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong. Geen enkel voorwerp staat in constante relatie tot genot, schreef Barthes. Voor de schrijver echter is dat de moedertaal. Maar wat als die taal onvolgroeid is gebleven? Wat als die taal niet alleen het symbool is van een leegte, maar zelf ook een leegte is? Wat als die tong is afgesneden? Kun je genieten van verlies zonder jezelf helemaal te verliezen? Het Vietnamees waarover ik beschik is het Vietnamees dat jij me hebt gegeven. Het Vietnamees waarvan de woordenschat en zinsbouw niet verder reiken dan het niveau van groep 4. Als meisje zag je vanuit een bosje bananenbomen je schoolgebouw instorten na een Amerikaanse aanval met napalm. Vanaf je 5e ben je nooit meer in klaslokaal binnengegaan. Onze moedertaal is dus helemaal geen moeder, maar een wees. Ons Vietnamees is een tijdscapsule, een teken dat aangeeft waar je onderwijs is geëindigd, in de as is gelegd. Maar in onze moedertaal spreken is slechts gedeeltelijk in het Vietnamees spreken, maar geheel in oorlog. Die avond nam ik me voor nooit meer met mijn mond vol tanden te staan, als jij me nodig had om voor jou te spreken. Zo begon mijn carrière als officiële tolk van onze familie. Vanaf dat moment vulde ik waar ik kon onze lacunes, onze stiltes, ons gestotter op. Ik veranderde van gedragslijn. Ik wierp onze taal af en droeg mijn Engels als een masker, zodat anderen mijn gezicht zouden zien, en dus dat van jou. Hij kan wel schrijven, hoor.
Ja, wel. Dus ik persoonlijk vond het uiteindelijk wel een goed boek, omdat ik heb er op zich wel van genoten, en inderdaad, passages als dit, daarvan dacht ik wel van, wauw, ja, dit is wel gewoon een hele goede schrijver. En de thematiek enzovoort. Maar ja, dus er zijn ook een aantal kanttekeningen bij te maken. Of misschien kritische bemerkingen van onze kant.
Ik heb het gewoon gevoel na het lezen van, ja, maar weer een boek waar ik niet slim genoeg voor ben. Toch. Maar wees het vooral grondig met ons oneens. En laat ons weten.
Zeker.
Via Facebook, Twitter, Goodreads. Hallo at teamboektoe.be. Alle haatmail mag daar naartoe komen. Laten we overgaan naar die andere dichteres die op onze plank lag deze maand. We moeten misschien even zeggen, we hebben dus allebei de boeken gelezen.
Inderdaad.
Toevallig nu eigenlijk, maar Charlotte van den Broek met Waagstuk heb jij gelezen.
Ja, ik was er heel benieuwd naar. Charlotte van den Broek is een dichter. Ze heeft al 2 dichtbundels uitgebracht. Chameleon en Nachtroer. En ze studeerde woordkunst aan het conservatorium in Antwerpen. En daar heeft ze een eindwerk geschreven. En een paar van die teksten zijn eigenlijk de basis geworden van het boek Waagstukken. Okay. Dus dat is een beetje hoe dat het tot stand is gekomen. Blijkbaar was Ilja Leonard Pfeiffer ook een van haar mentoren van dat eindwerk. Dus dat kan al niet slecht zijn, denk ik. dat is ook al, denk ik, wel een mooie naam om als mentor te, allee, een strafpersoon om als mentor te hebben. Voilà, en Charlotte van den Broek heeft een boek geschreven. Een heel uniek boek, vond ik zelf. Het zijn 13 teksten over verschillende architecten die zelfmoord plegen of zouden gepleegd hebben omwille van een gebouw dat zij ontworpen hebben. En die zelfmoord komt dan voort uit het feit dat er iets mis is gegaan of dat het niet voltooid is geraakt. Hè, of dat ze daar een soort van... Dat er iets is wat hun toch heeft aangezet om zelfmoord te plegen. Wat op zich natuurlijk telkens een heel dramatisch feit is. En in haar boek gaat ze een stukje die architecten achterna reizen, letterlijk. Want ze reist naar verschillende plekken om uit te gaan zoeken wat dat er juist gebeurd is en wat hun verhaal is. Maar... Dat is het niet alleen het boek. Het is eigenlijk, zijn die verhalen van die architecten een soort van kapstok voor de essays eigenlijk, of de teksten, waarin ze toch ook voor een groot deel dingen over zichzelf vertelt. Gedachten, anekdotes van vroeger over peinzingen. En ja, ze is zo zelf ook nog heel erg op zoek, denk ik, naar... Wat maakt mijn schrijver? Wat maakt iets goed? In hoeverre ben ik kunst aan het maken die blijvend is of die interessant is? Dus daar gaat ze wel zo heel erg naar op zoek. En ik was zelf meteen eigenlijk heel benieuwd toen ik het thema van het boek hoorde, want ik ben zelf ook wel fan van goede documentaires... true crime ook wel, dus dat leek er wel zo wat in te zitten op het eerste zicht als ik de achterflap las.
Wel, want als je dat nu zegt, dan denk mm-hmm. ik, als je dat nu zegt dat dat het uitgangspunt van het boek, dan ben je toch een beetje op je honger blijven zitten.
Ah, wel. Enerzijds wel. Ja, want ik...
Ja, over die Ocean Vaughn kunnen we zeggen wat wil, die mens gaat dat nooit horen, maar als Charlotte van den Broek toch luistert.
Nu, in het begin had ik dat zelf een beetje wel. Ik merkte ook weer dat mijn verwachtingen iets anders waren dan hoe dat de eerste teksten uiteindelijk bleken te zijn. Dus in de eerste tekst beschrijft ze het stedelijk zwembad van Turnhout. Dat zou geopend zijn in 2005 en dan zouden
What
er eigenlijk...
What the fuck up was dat?
Ja, dus zeer veel dingen mis zijn gelopen in de loop van de jaren. Het water dat plots melkachtig kleurt. Een meisje dat vast komt te zitten in het verluchtingsrooster met haar haar. Het zwembad dat in de bodem zinkt, denk ik zelfs.
Maar dat is een prachtig voorbeeld, want dan hoor je al die dingen en dan denk je, oké, nu gaan we komen naar die architect en die zelfmoord. En nee, dat komt dan niet, want dat weet ze dan niet.
Dat is waar.
Ze kan natuurlijk niet weten wat ze niet weten of wat niet geweten is.
Voilà.
Maar...
Er is dan blijkbaar een gerucht dat de architect zelfmoord zou gepleegd hebben in de kelder. Of dat dan waar is of niet, dat weten we niet. Wie dat die persoon is, dat weten we ook niet. Ja, omdat dus het nooit is vrijgegeven. Ja. Dus inderdaad, als begin is het enerzijds misschien niet wat dat je op vooraf verwacht. Maar ik denk dat je dat ook echt moet zien als het startpunt van haar zoektocht, zal ik maar zeggen. Of een startpunt, een gebeurtenis waar dat zij zelf... heel erg bij betrokken is. Dus, want ze beschrijft ook dat ze als tiener daar gaat zwemmen enzovoort. Ze is van Turnhout, ze hoort die verhalen. Dus ik vermoed dat dat ook wel zoiets is waar je jarenlang je weet dat er dingen aan het gebeuren zijn met dat zwembad. Je hoort daar verhalen over. Je merkt van, wat is dat nu? En uiteindelijk hoor je dan zo een verhaal van, ja, die architect zou misschien zelfmoord hebben gepleegd. Ik snap wel enerzijds dat iets intrigerend is, wat dat de aanzet kan geven om te denken van zouden er nog soortgelijke verhalen zijn? Ja, dus maar... in die zin zie ik dat verhaal in het begin heel erg als een...
Maar zo zijn er nog vrouwen, hè. Er zijn nog een heel aantal vrouwen waarin dat ze eigenlijk niet weet of dat de zelfmoord echt is. Het is een gerucht, maar het wordt dan vaak al direct
ontkracht.
Of zegt van, dat is niet waar. En je krijgt wel wat informatie over de architect, maar dat is dan vaak ook wat gegokt en wat gespeculeerd. Het boek wordt verkocht als... had ik het idee, misschien is het ook mijn foute idee daarover, maar zo van, het is het 13 verhalen of mysterieuze verhalen over 13 architecten waar die zelfmoord plegen. Hè, dus, en ik had dat verwacht, ik ga hier 13 levensverhalen lezen van architecten waar het helemaal fout bij gelopen is. Ik ga die interne strijd zien, maar eigenlijk is het een boek over haarzelf, die zichzelf zoekt of die zelf zoekende is. Hè? Want er zit heel veel eigen anekdotes in.
Ja, dat klopt. Maar dat
niet
vind
dat
ik...
dat fout is, maar daardoor bleef ik een beetje inhoudelijk op mijn honger zitten. Ik vond het een heel goed geschreven boek, maar inhoudelijk had ik zoiets van...
Ja, maar dus inderdaad, het is... Ze kan echt zeer goed schrijven. Een beetje hetzelfde gevoel als ik bij Ocean Vuong had ik ook zeker bij dit boek.
Het is wel minder poëtisch, hè? Minder zweverig.
Ja, maar dat vond ik zelfs misschien straffer.
Beter, ja. Zeker. Ja.
En ja, zij kan echt wel bepaalde gebeurtenissen of anekdotes, eigenlijk dingen die we denk ik allemaal wel hebben meegemaakt. Je gaat zwemmen als 14-jarig meisje of je gaat met je vrienden op vakantie naar Malta. Maar zij kan daar wel dingen uithalen waardoor dat je die stukken wel met veel plezier leest, vind ik. Ja, bijvoorbeeld, ze gaat dan op reis naar Malta met haar vrienden en ze gaan dan gaan eten in een restaurant. En de manier waarop ze dat etentje alleen al beschrijft, ja, ik weet niet. Ik vond dat echt heel, heel goed gedaan.
Ik weet niet. Ik vond het vooral zo... Ik wil dat verhaal vertellen over die architect. Het probleem alleen is, ik weet er niks over. Ik kom er ook niks meer over te weten, want de mensen weten er ook niets meer over. Getuigenissen zeggen ook niets. Dus ik zal het een beetje vullen, dit hoofdstuk, met gewoon te beschrijven hoe ik ga eten met mijn vrienden. Allee, ja, dat is nu heel cru gezegd. En sorry, Charlotte, als je luistert. Het is echt een goed boek, hè, daar niet van. Maar ik bleef gewoon inhoudelijk een beetje op mijn honger zitten. Misschien heb ik het boek ook niet begrepen. Zo. Ik wil het ook gerust op mezelf steken. Dat ik het misschien ook met de verkeerde insteek ben beginnen lezen. Er zitten wel een aantal straffe verhalen in. Hè? Er is een verhaal van zo'n twee architecten die zo elkaar uitersten zijn, maar daarin elkaar dan vinden en vrienden zijn en die dan iets ontwerpen samen, dat weet ik al niet goed niet meer. En dan de ene sterft en niet van later sterft de andere. Dat is wel heel mooi. Dus ik vind de verhalen waarin ze wel veel te vertellen heeft over die architect heel sterk. Maar ik vind dat er ook een aantal bij zijn die gewoon zo... Ja.
Ja, maar toch, want er zit ook wel een zekere rode draad in het boek, omdat je dan ook wel zo doorheen de verhalen ook wel haar proces leest en dan zo vooral die moment dat zij uiteindelijk ook met haar lief een vakantie wil boeken. Dat is denk ik een van de verhalen na Malta. En zij stelt voor om naar Schotland te gaan. En ze zijn samen enthousiast en ze denken van, oh ja, we gaan naar Schotland, allemaal fijne dingen doen. Maar stiekem is ze eigenlijk research aan het doen voor haar boek en is ze eigenlijk op zoek naar... wil ze eigenlijk bewust naar Schotland om daar ook weer een plek te gaan bezoeken. En dan beseft ze zelf ook zo van, amai, ik ben hier zo geïnvesteerd in dit project dat ik eigenlijk mijn veel dingen in mijn leven ook begin af te stemmen op die zoektocht naar die verhalen. Dat vond ik ook wel interessant. En dan het volgende verhaal, denk ik, is dan bijvoorbeeld weer in een heel andere vorm geschreven, zo in die briefvorm. Wat dat ik dan ook weer een goede insteek vond ter afwisseling. En dan het feit dat ze dan met haar lief in het boek, want ik denk dat hij, ik weet niet of het een echt persoon is of een fictief persoon. Het is uiteindelijk... loopt de relatie dan stuk, onder meer door het feit dat ze dan zo erg bezig is met dat boek in plaats van met haar relatie. Dus dat zijn ook wel dingen die, ja, waarvan ik het wel knap vind dat ze, ook al zijn het op het eerste zicht, of verwacht je 13 losstaande teksten, toch zit er ook wel een soort van evolutie in. En naarmate het boek eindigde, vond ik de teksten ook... persoonlijk meer wat ik had verwacht. Bijvoorbeeld die tekst over de golfbaan of over dat theater in Washington. Dat vond ik zelf...
Maar daar gaat het ook meer over zo de architect, het figuur architect. Bijvoorbeeld De golfbaan gaat dan over de architect die er niet in slaagt om die zoveel problemen tegenkomt bij het maken van die golfbaan. En die dan daar allemaal geld in steekt en dat blijft hem mislukken. En de verantwoordelijkheid, het verhaal van dat theater, is het volgende of een van die verhalen, een theater dat instort. Ja, direct architecturale fout, die mens kan niet meer werken. En zo dat gaat dan over de verantwoordelijkheid en de struggle die zo'n architect dan heeft tussen enerzijds creativiteit en productiviteit en zorgen dat je iets gedaan krijgt. En dat, wat ik ook op zich waanzin vond aan dat eerste verhaal over dat zwembad, dat toont gewoon aan hoe complex dat beroep is en hoeveel druk dat er met zich meegaat en hoe verantwoordelijk dat er ook voor gesteld wordt. Hè. Ik bedoel, dat theater stort in omdat er eigenlijk een gigantische hoeveelheid sneeuw valt, ongezien. Hè. Het is een soort van meteorologisch fenomeen. En daardoor stort dat in. Oké, er wordt ook een architecturale fout gevonden.
Ja.
Maar eigenlijk had dat nooit gebeurd, had er niet zoiets zots gebeurd.
Nee,
daardoor was die mens zijn carrière ook gedaan en heeft hij het ook nooit echt kunnen plaatsen of nog zichzelf geweest. En dat vond ik dan wel heel sterke verhalen.
Ja. Wel, dat waren zeker de teksten waarbij de documentaire liefhebber in mij heel erg juichte. En ook, ze schrijft wel op een manier dat je het echt voor je ziet. Ik zag er echt beelden bij. Hè. Bijvoorbeeld bij die golfbaan. Dus zij reist ook naar Amerika. Allee, of ze beschrijft dat ze naar Amerika reist. Ik denk dat ze het ook echt heeft gedaan. Allee, het zou heel straf zijn als ze het zo heeft beschreven zonder dat ze er effectief was. Dus ik denk wel dat ze er ook echt is geweest. Maar ze schrijft dat dan zo in zo twee parallele tijdslijnen. Je hebt de flashbacks van wat er gebeurd zou zijn. En dan het moment zelf. Dus ze beschrijft de plaats in het verleden en dan gaat ze er zelf staan en dan beschrijft ze ook van hoe dat er nu uitziet. Zo bijvoorbeeld in Washington dan. Vroeger was het dan zo'n majestueuze bioscoop en dan nu... Ja, uiteindelijk staat daar iets helemaal anders. Ja. Allee, dat zijn zo wel beelden die je voor je kunt zien en dat vertelt wel veel, vind ik. Die dingen vond ik heel goed. En ook bijvoorbeeld dat verhaal van Oostende. Eigenlijk zijn er wel veel teksten waarvan ik nu denk dat ik zowel het verhaal van de architect als wat zij er zelf mee doet en daarover peinzingen zijn wel echt interessant.
Mm-hmm. Ja,
en dan maakt het gewoon, ja, ik blijf het zeggen, een heel, heel uniek boek. Er is op dit moment geen boek waar ik het zou mee kunnen vergelijken. Waardoor ik dat wel ook heel tof vind om het te lezen. Mm. Omdat het echt wel ook eens iets anders is dan een roman of een liefdesverhaal.
Ja. Nee, ik volg wel. Zo. Ik zeg het, ik bleef een beetje nauwelijks op mijn honger zitten bij sommige verhalen. En vond het soms een beetje gevulsel door er zo de eigen dingen bij te dringen. Ik zeg de verhaal die dichtst bij het uitgangspunt bleven, namelijk ik ga een architect in zijn gebouw verhaal reconstrueren, vond ik het sterkste.
Akkoord, ja, ik ook.
Maar het blijft inderdaad een uniek boek en zeker lezen. Het is ook gewoon Belgische schrijfster die dit doet. Het is een heel mooi boek, de kaft is... Ook bijzonder, de achterflap.
Daar hebben we het nog niet over gehad. Hè. Het is eigenlijk een boek waarvan dat de rug niet is opengelaten, zal ik maar zeggen. Dus je ziet de bindingen nog. Wat dat het inderdaad ook wel een waagstuk maakt op zich.
En wat ik interessant vind, is elk boek begint dus met een foto van het gebouw waar het over gaat. Maar het
elke
is
dus tekst, elke bedoel
keer, elke tekst, ja, sorry. En het is wel echt de meest wazige, slecht getrokken foto telkens. Ik vraag me af of dat...
Ja, maar dat is het Polaroid-effect. Het is ook vormgegeven als een Polaroid, dus ik denk wel dat de bedoeling is. Ja,
je zou denken van het boek over een gebouw, we zetten daar een mooie foto van dat gebouw.
Ja, oké, maar zij beschrijft toch ook gewoon dat ze letterlijk ernaar op reis gaat. Dus dat is toch... Je ziet ze toch benaderd daar staan met een Polaroid-camera om fotootjes te verzamelen in haar boek. Dus ik vind dat wel klopt.
Okay.
Ja, ik vind wat ik ook nog wel tof vond, was dat ze regelmatig ook naar kunst verwijst. Dus af en toe bijvoorbeeld de parallel trekt met een kunstwerk dat daar is bijgebleven of zo. Dan heb ik ook altijd de neiging om dat te googlen. Er is er eentje dat ik echt meteen heb gegoogeld. Want op een bepaald moment beschrijft ze een kunstwerk. Het heet Venus en Cupido als honingdief. En ze zegt zelf dat ze daar in een bepaald museum naar stond te kijken. En dat ze plots in het gezicht van Cupido... Donald Trump zag. Dus okay. Ik ben het dan ook gaan opzoeken. Ik zie het niet echt, maar...
Ben je aan het kijken?
Ik kan er me iets bij voorstellen. Hij heeft zo wat, ook zo wat kleine oogjes en zo'n vooruitgestoken mondje.
Ja, misschien.
Maar dat zijn ook zo van die details die ik wel tof vind.
Oké.
Voilà.
Heb je een fragmentje?
Ja.
Om af te sluiten?
Ja, ik ga een fragmentje lezen en dan zal ik ook nog graag de laatste zin van het boek voorlezen, want die vind ik zelf ook heel goed. Dus dit is een fragmentje in de tekst waarin ze bij het golfterrein op onderzoek gaat. Ik moet uren gewandeld hebben wanneer ik weer bij de parking en het hek kom. Mijn benen voelen zwaar en in mijn keel zit een korrelige dorst. Ik zou zweren dat het pad daar straks veel korter leek, hooguit 2 kilometer. Bij mijn weten ben ik niet afgedwaald. Het pad loopt recht. De pekdennen houden zich van de domme, maar ik weet bijna zeker dat ze er iets mee te maken hebben. Dat ze de tijd in zich verstrikken, in hun naalden, en de manier waarop die per drie samenklitten, als meisjes die een geheim te fluisteren hebben.
Ja, ze kan schrijven.
Ja, ik vind dat zo de goede balans tussen zakelijk en poëtisch of zo.
Mm-hmm, ja, maar die heeft ze beter, vind ik, dan Ocean Vuong bijvoorbeeld. Ja. Die heeft ze echt wel beter, ja.
En dan ze eindigt eigenlijk het boek met een dialoog. De context ga ik verder niet schetsen. Daarvoor moet je het boek zelf maar lezen. Maar dit zijn de twee laatste zinnen. Wat moet een beeldhouwer dan met een pistool? Een kunstenaar die in zijn slaap sterft, wordt door niemand herinnerd. Ja. Dat vind ik wel... Dat is denk ik ook een beetje de clue of zo van het boek.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is... ik zou zeggen... als je zegt van, ik lees maar één boek en je moet kiezen tussen Ocean Vuong met Unearthed Briefly Gorgeous of Waagstukken van Charlotte van den Broek, lees dan Waagstukken, want het is Vlaams...
Een vrouw.
Het is sterk geschreven. Het is uniek.
Ja.
Voilà. En laat ons weten wat je ervan vindt. Via Facebook, Twitter. Hallo@teamboektoe.be. Instagram. Twitter zit eigenlijk niet, hè. We zeggen dat. Maar...
Nee, ja. Nee. Goed. Ik denk dat we er bijna zijn.
Ja, misschien nog even. Het is een nieuw jaar. Naar welke boeken kijk je uit om te lezen? Dit jaar heb je zoal wat shortlistjes van boeken die verschijnen.
Ik heb altijd veel dat ik wil lezen... Maar de boeken die ik nu echt wil lezen, zijn niet per se boeken die nog moeten verschijnen, maar vooral boeken die al verschenen zijn, waarvan ik denk, die moet ik nog steeds lezen. Ja, waar ik nog altijd heel benieuwd naar ben, enerzijds niet omdat ik het verhaal wel al deels ken, is The Handmaid's Tale and the Testaments van Margaret Atwood. Ik heb The Handmaid's Tale al voor een groot deel bekeken, de reeks dan, maar ik ben toch wel heel benieuwd naar het boek. En ja, ik probeer het meestal omgekeerd te doen. Eerst het boek lezen en dan de verfilming. Maar ik ga nu denk ik toch het boek lezen. Wat sowieso hier ook nog klaar ligt, is Sapiens. Dat is ook wel eentje die ik zeker wel wil lezen.
Van Yuval Noah Harari.
Ja, klopt. En dan Julian van Fleur Pirets.
Trouwens, volgens mij heb ik hem. Hania Yanagihara.
Ja.
Het is zo, hè?
Ja.
Oké, bij deze... Credit voor de schrijfster van The Little Life. Hania Yanagihara. Ik heb er echt de hele tijd op gedacht.
En dan had ik er ook nog eentje opgeschreven. Eentje die me de laatste tijd heel veel getipt wordt door mensen. Maar het is een serieuze brok. Alleen een serieuze kloever. Dus ik weet niet wanneer ik eraan ga beginnen. Maar Het Achtste Leven van Nino Haratishvili.
Oh ja, staat hier in onze boekenkast?
Nee.
Okay.
Nee, het is echt een heel dik boek. Ik denk 1000 pagina's of zo. Dus ik denk dat dat iets misschien voor de zomervakantie gaat zijn.
Oké. Ik ga hier een bekentenis doen. Ik heb nog maar één boek in mijn leven van Bart Moeijhart gelezen.
Ik ook, denk ik.
En het was Blote Handen en ik vond het niet zo heel goed. Maar goed, dus ik heb heel veel goede dingen gehoord over zijn laatste dichtbundel, Helium. Dus die zou ik graag eens lezen. En of zijn laatste roman, of boek, tegenwoordig heet Iedereen Sorry. Ik ga een van die twee toch eens proberen om te pakken te krijgen en te lezen. Gewoon, Bart Moeijhart, de Astrid Lindgren-prijs gewonnen, de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur, nu weer genomineerd voor een prestigieuze award. Ik denk dat het... ja, zo'n internationale allure voor een Vlaamse schrijver, dat moet je mee zijn, vind ik. Dan moet je die ook eens deftig gelezen hebben. Trouwens, een tip. Bart Meegaert schrijft hele mooie, hele leuke reviews op Goodreads. Is echt een auteur om te volgen die dat echt redelijk uitgebreid doet, maar dus alleen maar goede dingen schrijft. En vaak zo vol passie en vol liefde, eigenlijk. Het is echt heel mooi om te lezen.
Ah, maar ja, ik denk dat ik eens zijn review over Lampje had gelezen.
Ja, bijvoorbeeld.
Had
hij heeft een hele review? Mooie review over Lampje geschreven. Echt vaak vanuit, ja, met een emotie en zo. Het is echt heel, heel leuk. En bijvoorbeeld een van de boeken die hij is een grote fan van Johan Harstad, van Buzz Aldrin, Waar ben je gebleven? En ik ga met dit jaar wagen, want jij sprak over 1000 pagina's. Ik ga het boek Max, Misha en het TED-offensief lezen. Dat is er 1300. Maar ik ga het doen.
Doe het.
Ja, het moet fantastisch zijn. Dus ik vond Buzz Aldrin, Waar ben je gebleven? Een fantastisch boek, echt waar. Supermooi boek. Dus...
Ik ben nu aan het denken, 1300 pagina's, dat is een klein leven, keer 2 ongeveer.
Ja. Ik vind het wel dus, bizar dat je zo aan 1000 pagina's zit en dat je dan denkt, ik ga er nog 300 bij schrijven. Hey, ik zou dan denken, als schrijver, dat je aan 1000 zit, dat je zo denkt van, ik ga afronden, denk ik. Alleen, bedoel, dit is al echt al zot. Maar nee, dat je dan nog zegt van, er moeten er nog 300 bij, anders is het niet af. En dan... twee boeken die nog moeten uitkomen. Maud van Houwaard, haar stadsdichterschap stopt. En dat eindigt, dat wordt gevierd met een nieuwe dichtbundel, Het Stad in Mei. Ben ik ook zeer benieuwd naar. Ik heb het niet zo heel hard gevolgd, haar stadsdichterschap. Dus ik ben benieuwd wat dat nu oplevert, zo 2 jaar stadsdichter zijn. En dan Frederik Willem Daam, die een paar jaar geleden debuteerde met een bundel kort verhaal waarvan Alle vogels vallen. Is het dat?
Of als de vogels vallen.
Zoiets. Ja. En ik vond die wel heel straf. Die komt nu met zijn eerste roman, volledige roman, Tekens van Leven. En daar ben ik wel zeer benieuwd naar.
Okay.
Ook iemand die ik wel graag eens in onze podcast zou willen hebben.
Ja, want hij is ook een paar jaar geleden, denk ik, was hij ook Artist in Residence op Horst Festival, denk ik. En dan werd er ook zo merchandise uitgegeven met teksten van hem. Zo t-shirts en zo. Ja. Dat was ook wel... Ja, ik vind hem ook wel... ik vond het boek ook de moeite.
Dus ik ben dus benieuwd naar wat hij dan... Want ja, zo'n kort verhaal of roman is toch volgens mij een groot verschil, denk ik. Qua spanningsboog, qua...
Ja.
Wat je te vertellen hebt. Voilà.
Goed.
Dat was het voor deze keer. Kijk eens aan, wat gaan we volgende keer doen?
Ja, iets heel leuk. Ik heb er al zin in. We zijn binnenkort, ja. Bij de volgende aflevering... zijn we niet alleen, we hebben weer een gast. Zital Teunink komt samen met ons een podcastaflevering maken.
Woehoe.
Ja, superleuk. Zital Teunink van de blog Emoshit, die ze samen met haar zus beheert, maar natuurlijk ook van de roman Het wordt spectaculair beloofd.
Ik heb hem al gelezen.
Ja, het is...
Spectaculair.
We gaan het over haar boek hebben.
Ja, laat ons... hopen dat de titel van haar boek dezelfde lading dekt als de volgende podcast.
Voilà, daar gaan we voor.
Ja, oké. We lezen dan ook tegen dan alleen dat boek. Dus Zita Teunink, het wordt spectaculair, beloofd. Bedankt voor het luisteren.
Ja, tot de volgende.
Bye-bye.